Verbinden of confronteren?
Confronteren.
Ondernemen of vrijwilligerswerk?
Ondernemen.
Ontwerpen of organiseren?
Organiseren.
En grote feesten of rustige bijeenkomsten?
Grote feesten.
Dit is Pepers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen.
Je luistert naar Pepers en Pegels. Mijn naam is George Verwerda. Ik ben een van de oprichters van Bunny. En elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege dat gesprek een aantal pittige vragen. En vandaag doe ik dat met Michiel van der Weert. Welkom Michiel.
Dankjewel.
Jij bent jongerenwerker, grafisch ontwerpbureau. Je hebt een tijdje een webshop gehad in biologische producten. Ja, dat is een heel kort uitstapje.
Ja, ja.
En nu ben je vooral locatiemanager van gebouw 55.
055.
Ja. Sorry. En wat misschien wel leuk is voor de mensen die nu luisteren en ook Bunny gebruiken. De kans is heel groot dat jouw factuur ontworpen is door Michiel.
Ja, ja, leuk is dat, hè?
Ja, toch?
Ja, vind ik leuk.
Jij bent de winnaar van de mooiste factuur van Nederland. De wedstrijd die we in 2023 bedachten.
Ja.
Jouw ontwerp was het mooiste. En mensen kunnen dat ontwerp nu kiezen. Jouw naam staat er ook bij. Dat heeft even geduurd, sorry. Maar
dat geeft niks.
Ik heb aan Dirk gevraagd... ik heb aan Dirk gevraagd hoeveel mensen gebruiken die factuur. We hebben het helaas niet bijgehouden. Dus we weten het niet, sorry.
Oké. Nou ja, hopen dat mensen het mooi vinden en dat ze er plezier van hebben.
Ja, ik denk wel dat er duizenden moeten zijn, gewoon statistisch gezien. We hebben een kleine berekening gedaan. Het zouden er wel echt duizenden facturen moeten zijn die door jou ontworpen zijn.
Is toch leuk?
Ja, toch?
Is toch leuk, ja. Eigen kleurtje, eigen dingetje en dan helemaal goed.
Ja, ik zei het al, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Je hebt een achtergrond in de horeca en sportonderneming.
Ja, klopt.
Wist je al meteen, ik ga niet één ding doen, maar alles?
Ik hou wel van heel veel dingen doen. Dus van verschillende dingen. Dus ik ben snel verveeld. Als ik iets een tijd doe, dan heb ik weer een nieuwe uitdaging nodig.
Ja?
Dus in die zin, ja.
Wat gebeurt er dan als je lange tijd hetzelfde doet?
Ja, dan ga ik, dan heb ik geen uitdaging meer. Ik moet een uitdaging, ik moet een prikkel hebben. Dus als het veel hetzelfde wordt, dan, dan raakt die prikkel weg. En dan moet ik toch weer wat nieuws
zoeken. En dan zoek je iets anders.
Ja.
En dat is ook waarom je een webshop in biologische producten hebt?
Nee, zeker niet. Dat was een fase waarin ik echt zoekend was van, hey, wat wil ik gaan doen?
Ja.
En ik kwam hiermee in aanraking. Eigenlijk vanuit de kerk waar ik betrokken ben. En daar zat iemand in en die was eigenaar van een groot biologisch productennetwerk, zeg maar.
Ja.
En zo ben ik daar een beetje ingerold. Alleen dat bleek niet helemaal te gaan zoals ik had gehoopt. Het is altijd zoeken naar, hey, wat werkt, wat werkt niet.
Wat werkte niet?
Schaalbaarheid was heel lastig. Zichtbaar worden. Je start heel klein op en dan moet je ergens doorheen breken. En biologisch was het nog niet heel groot op dat moment. Dus ik dacht, hey,
2014?
Ja, daar heb ik nog een kans, zeg maar. Maar in het jaar dat ik begon, begonnen ook de grote bedrijven daaraan. En werd de concurrentie enorm. En daar kom je gewoon niet tegenop.
En wat heb je daarvan geleerd, van dat uitstapje? Ik vind het altijd wel interessant om te weten als iets niet lukt, dan hè, de les daaruit is.
Ik denk dat het voor mij een grote les was, verzamel goede mensen om je heen.
Oké.
Ja.
Ja. Nou, waardevolle les meteen. Hey, en toen ben jij langzaam in dat ook gebouw 055 gerold.
Ja, dat is op een later moment geweest inderdaad. Dat is een beetje per ongeluk gegaan. Dat is,
zoals veel dingen volgens mij in jouw leven.
Ja, dat is wel echt zo. Ja. Nee, ja, ik werd gevraagd door iemand die daar al voor werkte. Die zei, je hebt volgens mij wat verstand van techniek. En misschien een beetje achtergrondinformatie. De kerk waar ik in zit, die hebben dat gebouw neergezet. We willen daar als kerk bijeenkomen, maar we gaan niet een kerkgebouw 6 dagen in de week leeg laten staan. Dus hoe kunnen we dat bouwen zodat het multifunctioneel is, zodat het ook gebruikt kan worden voor vergaderingen enzovoort?
Ja, even voor de luisteraar. Ik heb een digitale tour gedaan. Dat kan op de website. Het is echt een heel modern, mooi. Het ziet er eigenlijk uit als een evenementenlocatie. Ja. Het ziet er niet uit als een kerk, vind ik.
Nee, bewust.
Ja, het is heel wit, heel licht, een beetje industrieel. Dus niet mensen hebben bij kerk vaak een bepaald beeld.
Klopt.
Dat is dit niet, denk ik.
Absoluut niet.
Nee.
Absoluut
is het een protestantse kerk?
Het heeft niet echt een denominatie. Het is een kerk die gericht is op niet-gelovige mensen. Dus dat
oké, okay, laten we daar zo meteen verder op doorpraten.
Ja. Maar laten we teruggaan naar Gebouw nummer 55. Ja. Ik werd gevraagd daar om eens te helpen met een stukje techniek. Ik heb wat meer kijk op techniek. En die zei van, joh, ik heb een uitdaging. Ik heb een partij en die heeft wat dingetjes nodig. Een microfoon en dat soort dingen. Wil je daarbij helpen? Nou, dat is leuk. Wil ik wel doen. Dus ik kwam daar en ik hielp. En toen werd ik nog een keer gevraagd, zou je nog een keer willen helpen? En toen dacht ik, ja jongens, kom op. Dit pand is zo groot en heeft zoveel potentie. Misschien kunnen we dit doen. Oh, dat is goed, dan mag je wel doen. Oké, nou prima. Ik als opdracht dat gaan doen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar dit kan ook en dit kan ook. En nou ja, zo ben ik dat gaan uitbouwen. En langzamerhand kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheid. Totdat op een gegeven moment op tafel kwam, joh, kunnen we hier niet wat gaan regelen, zeg maar. Want het lijkt erop dat jij dit wel wil draaien. Dat lijkt me een goed idee. Dus
jouw handen jeukten eigenlijk toen je...
Ja, zeker.
Want er
zeker.
Stond gewoon een heel mooi gebouw leeg. En jij dacht, hè, ondernemend als je bent, hier kunnen we meer uithalen.
Ja, absoluut. Ja.
Hoe heb je dat toen aangepakt?
Nou, tot grote frustratie ergens van mensen om me heen, ben ik eerst gaan werken aan een soort van basisniveau. Van, hey, ik wil dat dingen goed verwerkt kunnen worden, dat data goed verwerkt kan worden en dat soort dingen. Dus ik ben heel erg gaan werken aan structuur, iets waar ik helemaal niet van hou.
Nee, je bent niet per se gestructureerd.
Nee, ik ben van het gaan en onderweg ontdekken we wel hoe het gaat. Maar ergens had ik wel zoiets van, dit moeten we goed aanvliegen, zeg ja. maar. Want als je eenmaal begonnen bent, ik had wel zoiets van, als we dit gaan doen, dan gaat dit lopen, punt.
Ja.
Daar twijfel ik niet aan. Dus toen dacht ik, oké, maar dan moet ik wel een goede basis hebben, want daarna kom ik daar nooit meer aan toe. Nou, dat heb ik gelegd en dat zal met Bunny ongetwijfeld ook zo zijn gegaan. Hè? Je bent heel lang bezig met iets neerzetten en daarna zul je ongetwijfeld dingen tegenkomen dat je moet veranderen. Maar als de basis goed is, dat is top.
Klopt.
Dus dat ben ik gaan doen, tot grote frustratie, want er kwamen geen opdrachten binnen of relatief weinig. Maar goed, nu inmiddels krijg ik wel vaker te horen van, hey, wat fijn dat het allemaal zo goed is geregeld.
Je hebt eigenlijk heel veel tijd en misschien ook geld geïnvesteerd in een goede basis leggen.
Ja.
Terwijl er eigenlijk niks uitkwam.
Nee, dat leverde geen klanten op in die zin. Nee.
Hoe is dat?
Voor mij heel logisch. Maar voor mensen om je heen...
Die jij wist van, het komt wel goed. Geef me nog even wat tijd. Ik ben aan het bouwen.
Het gaat komen.
Ja.
Ja, ja.
En om jou heen riep iedereen, jongens, het kost alleen maar geld. Wat ga je doen,
Michiel? Het kostte niet eens geld. Het was voor mij een hele bewuste keuze om te zeggen, ik wil die tijd zelf investeren zonder dat wat oplevert. Ik zou...
Je hebt het een soort van belangeloos eigenlijk.
Ja, omdat ik echt dacht van, ja, maar dit is echt nodig. En daar profiteren we elke dag nog van.
Ja, want het loopt nu goed.
Het loopt fantastisch.
Het is bijna elke dag verhuurd.
Nee, dat nog niet hoor. Okay. Het is niet elke dag, dus het kan ook nog veel meer. En ik geloof dat we nog ontzettend veel groei kunnen realiseren. Alleen we werken in een hele kleine organisatie met op dit moment 2,5 FTE. Dat voor zo'n groot bedrijf.
Ja. Mag ik vragen wat de omzet wat er door dat bedrijf heen gaat? Waar moeten we aan denken?
Op dit moment iets van 7 ton.
Per jaar? Per maand? Oké, per jaar.
Nee, per maand. Ja, daar gaan we naartoe. Nee, daar gaan we ook niet naartoe. Nee.
Nou ja, als je dat met 2,5 FTE kunt bolwerken... Dat is heel netjes.
Gaat best aardig. Moet ik wel eerlijk zeggen, we hebben daar ook een hoop vrijwilligers omheen lopen.
Tuurlijk.
Die vanuit de kerk ook zeggen van, hey, ik vind het lekker. Ik zit thuis op de bank, niks te doen. Hey, kan ik helpen?
En hoe bepaal je dan wat zo'n huurprijs of zo'n wat een bedrijf... Stel je voor, wij organiseren een bunnybowl. We denken, die doen we een keer in Apeldoorn.
Ja.
Dat is het oosten van het land. Daar hebben we nog geen borrel gehouden. Precies, hoe bepaal je dan wat een bedrijf...
5 minuten loopafstand van het...
Je weet het goed te benoemen. Verkopen.
Ja. Ja, dat is van Centraal Station.
Maar hoe bepaal je dan de prijs? Het lijkt me heel...
Dat is een hele relevante vraag, denk ik. Want dat is heel lastig.
Ja, toch?
Want je kunt zeg maar wel wat aanvragen doen om je heen en proberen wat prijzen te krijgen. Nou, toen kwam ik allereerst er al achter, het is heel moeilijk om prijzen te krijgen.
Ja.
Ondanks dat je je voordoet als een succesvol bedrijf of weet ik veel, hè, je maakt er gewoon wat van. dan willen ze geen offerte maken.
Nee, dat hebben wij ook gemerkt. Als we ergens een borrel willen organiseren,
dan willen ze eerst contact met je en weet ik veel. Toen dacht ik, oké, dat ga ik sowieso veranderen.
Ja,
mensen krijgen gewoon een prijs, je krijgt een offerte. Ben je fake en wil je onze prijzen weten? Vraag ze gewoon aan, je krijgt ze.
Ja, want het is best wel shady. Of nou, shady is misschien het verkeerde woord, maar het is dus een schimmige wereld, die evenementenlocatie.
Ik hou er niet van.
Nee, mooi.
Ik wil liever transparant zijn daarover. En ik denk dat dat onderaan de streep meer gaat opleveren. Maar op een of andere manier is dit inderdaad heel vaag. Maar daar waren we er nog niet. Want ja, wat kunnen wij vragen? We zijn nog startend. En dus je begint eigenlijk een stuk lager. Dus we zijn in de afgelopen jaren best wel gegroeid qua prijs. En je groeit eigenlijk totdat je af en toe hoort... Ah, jullie zaten qua prijs wel een beetje gelijk aan de anderen. Toen dacht ik, ik heb schijnbaar nu dat punt bereikt waarop ik...
Oké, dus eigenlijk heb je het gewoon een beetje steekproef ondervindelijk. Je bent laag begonnen en je hebt het elke keer een beetje verhoogd... totdat je dacht, nu is het...
Ja, nou zitten we aardig.
Ah, dat is grappig. Ja, dat is eigenlijk precies hoe wij onze pricing hebben of nog steeds uitvoeren.
Ja, ja.
We zijn gewoon heel laag begonnen en zeker.
Nou, jullie zitten nog steeds heel laag.
Dat klopt, dankjewel. En als mensen kort vragen, hoe ga je daarmee om? Ik neem aan dat je wel als opdrachtgever zegt van sorry, maar dat...
Weinig.
Weinig?
Weinig, ja. Oh. Ja, het gebeurt heel weinig. We zitten echt in de zakelijke business. En zakelijke mensen zijn over het algemeen... heel wat je geeft aan prijs, dat is de prijs. Daar zit geen ruimte in. En schijnbaar doen collega's van ons dat ook niet.
Nee.
Want ik krijg die vraag gewoon nagenoeg nooit.
Oh, dat is mooi.
Dus
je hoeft niet te pingelen.
Weinig, maar kijk, er is soms wel wat ruimte in prijs, maar dat doen we dan meer voor een stichting of wat. Hè? Mensen die wat minder te besteden hebben of start-ups of dat soort dingen. Dan wil je wel eens meedenken, maar dat doe je gewoon omdat je dat leuk vindt.
Ja, precies. Ja. Dus als een snelgroeiend softwarebedrijf ooit een borrel voor haar gebruikers wil.
Ja, dan kun je inderdaad daar... Hè? Proberen in
kunnen
te
we die kaart spelen.
Ja.
Hey, jij zei net een beetje tussen neus en lippen door... ik ben daar via iemand die ik ken binnengekomen. Maar volgens mij is dat iemand die jij heel goed kent... die heel dicht bij jou staat. Of niet?
Ik denk dat jij doelt op mijn vader.
Ja.
Dat is niet correct.
Oh.
Maar het klopt wel ergens. Mijn vader is lid van het bestuur.
Nou, lid van het bestuur. Ik las dat hij die kerk heeft opgericht.
En hij heeft de kerk opgericht. Ja. Dus ik ben er echt mee opgegroeid. Hij had heel erg het verlangen. Toen hij zelf tot geloof kwam, dacht hij... ja, maar waar moet ik dan naar binnen stappen? Want een kerk is echt zo'n hoge drempel. En allemaal gebruiken en dingen. En hij had zoiets van... ik wil wat betekenen voor mensen die... ergens zoekend zijn in het leven. Nou, er moet meer zijn. De wereld zit te briljant in elkaar of wat dan ook. Dit kan niet vanuit niets ontstaan zijn. En dan? Wat ga je dan doen? Dus daar heeft hij een kerk voor gestart. Van, als je gewoon vragen hebt over... waarom gebeurt dit zo? Of waarom is het leven zo? Nou, dat je daar terecht kan en kan luisteren in die zin.
En als ik het goed begrijp... was je vader daarvoor ook al best wel een succesvol ondernemer?
Ja.
Hij had ook een licht- en geluidbedrijf in Nederland en Duitsland.
Ja, klopt, ja.
Dat zijn best wel...
hebben goede research gedaan.
Ja, de Joep die... Dat lijkt me best wel grote schoenen om te vullen.
Nee.
Nooit zo ervaren?
Nee, nooit zo ervaren. Okay. Hij heeft me altijd heel erg de ruimte gelaten om zelf te ontdekken wat ik zelf leuk vind. Hij heeft ook zijn bedrijf niet opgedrongen of wat dan ook. Van dat moet je overnemen op een dag of wat dan ook. Nee, helemaal niet.
Hij heeft nooit
niet.
Jou gestimuleerd om ook te gaan ondernemen?
Jawel, dat wel. Maar dat is omdat het er denk ik ook al een stuk in zat. Dus ik ben best wel vastgelopen in mijn middelbare schoolperiode en zo. En hij heeft altijd gezegd, je komt er wel. Het gaat wel goed komen.
Waarom liep het vast?
Omdat ik niet pas binnen het schoolsysteem van theorie.
Ik denk dat veel ondernemers dat herkennen.
Maar... dat denk ik ook. Ja, zeker. Dus ik denk dat heel veel luisteraars denken, dat geldt voor mij ook zo.
Ja.
Dat was voor mij ook zo. En wat je dan nodig hebt is eigenlijk aan de ene kant een stukje druk. Hè, want dat werkt vaak om de boel af te krijgen. Aan de andere kant ook een stukje begrip. Van dit is gewoon niet voor jou gemaakt, dit systeem. En rol er maar doorheen en het komt later wel goed.
En daar had hij gelijk in. Dus wat dat betreft was het meer een voorbeeld.
Zeker.
Ja.
Ja.
Het is nogal wat, vind ik. In een gemeente, Apeldoorn, maar volgens mij 50 kerken, als er niet meer zijn.
Ja.
Toch?
Ja, heel veel.
Om daar een nieuwe kerk te beginnen.
Ja.
Niet eens zo heel lang geleden.
Ja, 10 jaar terug.
Ja,
nee, dat is echt niet goed. Nee, 10 jaar geleden zijn we het gebouw gekomen. Ja. De kerk is nu 20 jaar, denk ik.
Kan iedereen zomaar een kerk beginnen?
Ja. Okay. Ja, dat kan zomaar.
Ja, dat voel ik me af. Ja,
Ja. Maar of dat succesvol wordt, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je het doet en alles. Maar
jij was denk ik niet vanaf het begin bij betrokken?
Ja, nou ja, als kind.
Als kind ook al.
Ja. Ik was 1 jaar of 12 of zo. Dus ik begon net aan mijn puberteit toen dat een beetje opkwam.
Ja.
Nou, dat is vanuit die positie nog niet per se heel leuk.
Nee?
Nee, je vader die dominee wordt genoemd, zeg maar. Hij noemt zichzelf geen dominee, hij noemt zichzelf voorganger.
Ja.
Maar was niet heel populair, zeg maar.
Waarom niet?
Mijn vader werkt bij de McDonald's, mijn vader is dominee.
Ja. Werd je daarmee gepest?
Nee, niet heel erg gepest. Maar om te zeggen dat ik vond dat toen die voorganger was, dat was ondernemer was, dat was een stuk stoerder.
Dat is cooler, ja.
En dat heeft hij achtergelaten om dit te gaan doen.
Ja, al denk ik dat als je een eigen kerk begint, ook dat je super ondernemer moet zijn.
Absoluut waar.
Toch? Het is bijna alsof je een onderneming...
Dat is ook zo.
Ja.
Ja, dat komt er ook zeker bij kijken.
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het gelukt is.
Ja.
Dat hij die ervaring had.
Ja, ja. Zeker. Zeker, ja. Dat was wel echt nodig.
En dacht je toen als kind, oké, hier wil ik later ook iets in gaan doen?
Nee, zeker niet. Nee, het was nogmaals, het was mijn puberteit. Het was mijn fase van afzetten.
Ja.
Ook afzetten tegen het geloof. Niet dat ik dat super actief heb gedaan of alle kanten op ben gegaan, maar... Maar wel dat ik dacht, nou, ik weet niet wat ik hiermee wil. Ik heb altijd wel in God geloofd, ergens een godsbesef gehad. Maar ik heb dat ook echt een tijd van me afgezet. En de wereld bekeken en dat soort dingen, ja.
En wanneer kwam die omslag?
Ergens rond mijn 21ste, denk ik.
Oké. Okay.
Dat ik eigenlijk heel erg vastliep in mijn leven. En dacht van, ik moet ergens hulp krijgen.
En toen ben je ook jongerenwerk gaan doen, denk ik?
Ja.
Ja,
ja, ja.
Waarom steek je daar zoveel tijd in? Wat haal je daaruit?
Omdat ik jongeren heel erg gun dat ze God leren kennen. En waarom gun ik ze dat? Omdat ze in een verschrikkelijke tijd opgroeien. Het is echt, de snelheid waarmee alles ontwikkelt en de druk die zij ervaren. En dat is gewoon niet best. Het is geen goede tijd voor jongeren. En je probeert ergens een stukje stabiliteit te geven in tijden dat het heel instabiel is.
Volgens mij is dit ook het eerste moment in de geschiedenis dat jongeren minder goed kunnen lezen en schrijven, volgens mij, dan de vorige generatie. Door wat waarschijnlijk nog niet helemaal bewezen is, maar waarschijnlijk door die smartphone komt.
Ja, die smartphone geeft heel veel problemen voor jongeren en heel veel uitdagingen. En ondertussen zoals ik net zei, het schoolsysteem gaat ook maar één kant op. Dat is geen goede ontwikkeling, wat mij betreft.
Jij zei net al voor de uitzending heel even dat je geen social media op je telefoon hebt. Of bijna niet.
Nee, klopt.
Dat is om diezelfde reden.
Omdat ik er ook gevoelig voor ben. Ik kan wel doen alsof het bij mij allemaal makkelijk afgaat. Maar het is een hele bewuste keuze om daar afstand van te doen. En me niet te veel te laten verleiden om daarop te zitten.
Ja, nou doe je dus al sinds 2009 dat jongerenwerk.
Ja.
Heb je daar zelf iets van geleerd?
Oh, heel veel. Heel veel. Ja. Je leert daar heel veel van in omgang met mensen. Omgang met vrijwilligers, hè, want het zijn primair vrijwilligers. Dus je leert heel erg leiding geven aan vrijwilligers. Maar ook de veranderende wereld. Ja, je leert ontzettend veel. Ik heb hele stomme fouten gemaakt.
Vertel.
Dat is natuurlijk interessant. Nou, ik denk, toen ik begon, toen had ik echt een visie en een plaatje van zo moeten we het gaan doen, want het liep niet zo lekker. En toen dacht ik, ja, maar ik ga dat wel verbeteren. En die visie was denk ik prima. Alleen, ik zat op een gegeven moment al 100 meter verderop en toen keek ik achterom. Toen dacht ik, waar blijft iedereen? Kom op jongens, we moeten wat doen. En iedereen was achtergebleven en dacht, wat is die gast aan het doen? Want hij verandert het hele systeem en alles. Dus ik raakte heel veel vrijwilligers kwijt daar zo. Die helemaal nog niet zo ver waren in mijn gedachten.
Ja, in jouw hoofd was het allemaal super logisch. En jij was
alles was logisch.
Ja, alleen je was even vergeten om dat ook over te brengen aan de rest.
Dat is heel ingewikkeld. Visieoverdracht is heel moeilijk. Dus visie zelf ontwikkelen, dat is één ding. Maar het overdragen en andere mensen enthousiast maken, dat is de uitdaging.
Ja.
Nou, dat heb ik echt niet goed gedaan in de beginperiode.
Nee?
Daar ben ik een hoop vrijwilligers aan kwijtgeraakt.
En hoe heb je dat veranderd?
Door er echt van te leren dus en zelf ook te ontwikkelen. Zelf heel erg te groeien in, hoe zit ik zelf in elkaar? Wat zijn mijn valkuilen? Hoe kan ik anderen voorkomen dat ik... Of hoe kan ik voorkomen dat ik fouten maak naar anderen toe? Ja.
Hoe goed kun jij tegen pepers, Michiel?
Niet zo goed. Pepers.
Als je telefoon in je broekzak hebt en je luistert via Spotify of Podimo, haal hem even uit je broekzak, want dit is het moment dat Michiel 5 pittige vragen krijgt. En als hij die niet wil of durft beantwoorden, dan moet hij een hap nemen uit een van deze prachtige papers. Doet hij dat wel, Michiel, dan maak ik een diepe buiging en dan neem ik een hap. Dan houden we het eerlijk. Je mag nooit meer jongerenwerk doen of je mag nooit meer locatiemanager zijn.
Nooit meer locatiemanager.
Echt?
Ja.
Oh, shit. Nou, dan ga ik gewoon meteen voor een goede kleine rode peper. En deze is echt vrij pittig. Ja. Voordat ik een hap neem, stel ik alvast de volgende vraag. En dan kun jij er even over nadenken of je daar antwoord op wil geven. Wat staat er op je zakelijke rekening?
Ik denk...
Je mag kijken als je het niet weet.
Ja, nou, ik heb een telefoon hier niet. Maar ik...
Oh. Ah, ik...
Weet je, ik vind deze... Is die heet?
Deze is heel heet.
Ja, zo eentje wilde ik pakken om, als ik moest pakken. Dus,
sambal van te maken.
Blij dat jij me. ik vind het altijd een vraag waarvan ik denk... ja, maar ik kan het allemaal doorsluizen naar mijn privérekening. Dus in die zin gaat dit op. Maar ik denk dat er zo'n 25.000 euro op mijn zakelijke rekening staat.
Oké, netjes. Maar je sluist ook heel veel door naar je privérekening.
Nou, ik ben net verhuisd.
Ik neem nog een hap. Oké.
Dus ik heb een hoop kosten gehad. Dus daar gaat een hoop geld in zitten. Dus er heeft ooit meer opgestaan.
Wat is het gekste evenement dat je ooit hebt georganiseerd?
Poeh. Het gekste... Ja, ik heb niet zo heel veel gekke evenementen, eerlijk gezegd.
Dan moet je een peper eten.
Dan ga ik een peper eten.
Nooit iets waarvan je dacht van, nou, of een aanvraag waar je dacht van, nou, dit ga ik niet, dit gaan we niet doen. Als ik dit in ons gebouw dat ook als kerkdienst toelaat.
Nou, dat is wel een ik moet heel eerlijk zeggen, ik zal een peper eten hoor, want ik heb hier niet perfecte antwoord op, want het is gewoon nog niet voorgekomen.
Okay.
Maar ik kan me wel voorstellen dat er aanvragen komen van, ik denk, hey, dit rijmt niet met ons gedachtegoed.
Ja.
En dat zit elkaar heel erg in de
als
weg.
Als een soort lokale afsplitsing van de Kama Sutra-beurs bij jullie wil.
Dan zal ik dat toch echt weigeren. Ja. Wij hebben heel veel de Belastingdienst bijvoorbeeld zitten. Want die zitten in Apeldoorn.
Ja, tuurlijk.
Het hoofdkantoor. Daar ben ik ook fel op tegen. Maar dat is gewoon omdat ik heel veel belasting moet betalen. Maar die zijn nog steeds welkom in het gebouw. Ik zal een peper eten.
Ja, heel goed. Hij pakt een kleine groene peper.
Ik heb geen idee.
Hij neemt een bescheiden hapje.
Dan, is dat een bescheiden?
Nee, no! Hij neemt nog een hapje.
Nou, je zegt hem, hoor.
Voor de luisteraar. Hoe smaakt die?
Smerig. En warm.
Ja, oké. Het kan nog even duren ook, voordat het erg wordt.
Oh ja, nou mag ik niet meer drinken natuurlijk. Dat is niet goed.
Als je wil, kunnen we melk voor je regelen als het echt niet meer gaat.
We zetten even door.
Goed. Wat was de grootste blunder in je zakelijke carrière?
De grootste blunder. Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik wel meer geblunderd heb. Maar om nou te zeggen, oh, deze steekt er met kop en schouders bovenuit of zo.
Als eerst naar boven?
Nou, ik denk dat ik bijvoorbeeld als valkuil dat ik vastloop af en toe en in drukte. En dat ik gewoon klanten bijvoorbeeld niet meer antwoord.
Mm.
Dus ik vind dat wel blunderen.
En is een soort paniekreactie of zo? Of?
Ja, dan loop ik gewoon vast in mijn hoofd. Dan kan ik gewoon niet meer bolwerken wat ik allemaal nog moet doen. En dan sla ik ergens op slot.
En dan ghost je ze.
En dan ghost ik ze. Ja, dat is echt heel erg. Echt? Maar dat doe ik wel, ja.
Oké, nou, dat is denk ik een heel eerlijk antwoord. Dus ik ga dezelfde peper pakken als jij. En dan stel ik alvast de volgende vraag. En dat is, welk uurtarief hanteer je? Dat is de laatste pittige vraag.
Daar kan ik heel kort over zijn. Dus ik zal een peper eten. Niet omdat ik het niet wil antwoorden, maar ik heb geen uurtarief.
Je hebt geen uurtarief?
Nee.
Ja, hoe werk je dan?
Percentage.
Percentage?
Ja, dus als ik een klus binnenhaal. En zo zijn we ook gestart. Daarom zei ik aan het begin ook. Van, toen ik begon met die grondlegging zeg maar maken. Toen kostte dat geen geld.
Nee.
Want het leverde ook niks op.
Precies. Je had een soort no-cure-no-pay model voorgesteld.
Ja. En dat hebben we tot op de dag van vandaag. Krijg ik een percentage. En dat is nu een stuk gunstiger dan destijds.
Oké, nou dan ga ik de vraag anders stellen. Dan kun je nog steeds bepalen of je wel of niet wil antwoorden. Wat is dat percentage?
Dan ga ik hem.
Ja. Giel grijpt nu naar een kleine rode peper.
Ja, we gaan een rode proberen.
Gaat het nog?
Nee, het is niet dat ik het niet wil delen in die zin. Maar ik ben er wat... Kijk, we werken met een vrijwilligers, met een kerk eraan. En iedereen heeft altijd een mening. Ja. En het feit dat je 80 uur per week werkt of daarvoor, dat is niet relevant dan.
Mensen zien alleen dat geld wat binnenkomt, of zien alleen dat percentage en vergeten even hoeveel tijd jij daar vond.
Ik denk niet dat het onredelijk is, hoor. Maar en nogmaals, ik ben verhuisd in een rijtjeswoning. Het is echt niet en ik rij geen dure auto. Dus het is, ik zeg maar, het zet niet zo aan de dijk als in. Ik word er heel rijk van.
Ik oordeel niet, Michiel.
Maar ik word er ook niet slechter van. Maar nee, dus dat.
Hij gaat voor een mooie paper, helemaal goed. Wordt er zoveel geroddeld in die kerk?
We zijn allemaal mensen.
Ja, dus daar niet anders. Deze,
die is wel goed trouwens. Een stuk beter dan die andere.
Ja, heftiger.
Zo, deze bij terug.
Ja, het is even afzien.
Nee, maar je werkt met mensen. Dus wordt er geroddeld. Ja, we leren vanuit de Bijbel natuurlijk om dat niet te doen. Ik denk, ik hoop dat we er beter in zijn. Maar om te zeggen dat we er beter in zijn, nee. Ik denk dat we ook gevoelig zijn voor dat soort dingen.
Is dat geloof, is dat ook niet gewoon een heel handig zakelijk netwerk?
Nee.
Het is een beetje een cynische vraag misschien. Maar ik heb het gevoel dat er binnen zo'n geloofsgemeenschap heel veel werk wordt gegund onderling aan elkaar. En dat het ook gewoon gebruikt kan worden om heel nieuwe opdrachten binnen te halen.
Net zoals elk netwerk dat heeft.
Ja, maar misschien bij het geloof net nog iets sterker. Omdat je misschien net iets meer.
Nou, ik denk dat je wel een groot netwerk verzamelt, omdat je heel veel nieuwe mensen spreekt. Zo, goeiedag.
Er wordt ondertussen melk voor je gehaald door Joep. Dus.
Nee, daar wil ik niet aan toegeven.
Nee?
Nee, nee. Nou, hier ben ik begonnen. Maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ik heb niet het gevoel dat dat heel groot is.
Je hebt het nooit
iemand die goed kan netwerken en een ondernemer leert goed netwerken, die kan dat.
Je mag het wel neerzetten, hoor, Joep.
We zien aan.
Maar volgens mij wil Michiel.
Ik weiger een slok te nemen op dit moment. Totdat de camera's uit zijn. En
dan. Heb je het wel eens gebruikt of ingezet? Omdat je voelde, hey, deze opdrachtgever heeft dezelfde achtergrond als ik. Of gelooft hetzelfde als ik. Laat ik het een beetje aandikken om die misschien die opdracht aan mij gunt?
Ik heb het nooit gebruikt, maar ik zou niet schreeuwen om het te gebruiken.
Kijk.
En de reden daarvoor is dat je, denk ik, hoop ik, als christen betrouwbaarder bent. En dat je bepaalde normen en waarden hebt. En ik denk dat iemand die een opdracht wil verstrekken, het liefst iemand zoekt die aansluit bij zijn normen en waarden. Dus het zou heel logisch zijn om dat te benoemen, om daarmee een soort van connectie te hebben. Ja.
Heb je ooit een mentor gehad? Of iemand die, of misschien je vader? Die.
Ik heb zeker een mentor gehad. Dat is niet mijn vader geweest, maar dat is een andere voorganger bij ons in de gemeente. Tot op de dag van vandaag helpt hij mij en helpen we elkaar. Het is wat meer ontstaan dat we elkaar helpen.
Ja.
Maar zeker in de jaren daarvoor. Heel ingewikkeld, want dat begon helemaal niet op goede voet.
Okay.
Dat begon echt van, hey, jij bent jongerenwerker nu en je bent eindverantwoordelijk. En het is mijn rol om jou hierin te begeleiden. Maar totaal twee verschillende mensen. Een hele andere manier van denken. Dat zat elkaar enorm in de weg, maar ja. Ik dacht, ja, ik wil het ook niet uit de weg gaan en ik moet dit doen en karaktervorming. Maar gaandeweg leerde hij ook steeds meer van, hey, hoe zit jij in elkaar? En leerde hij daarop aanpassen. Ja, en dat is uiteindelijk heel succesvol geworden, want we hebben heel goed contact.
Ja?
Ja.
Jullie sparren veel over.
Wij sparren veel. Over van alles. Dus zakelijk nog niet concreet, maar wel persoonlijk. En ik denk dat persoonlijk heel belangrijk is, omdat dat een weerslag heeft op je zaken.
Ik wou net zeggen, als ondernemer loopt dat natuurlijk helemaal dwars door elkaar heen.
Alles loopt door elkaar heen, ja. Dus het is heel belangrijk om je privéleven en alle je uitdagingen, weet ik veel, op orde te hebben. Want ja, dat heeft zijn weerslag zakelijk.
Wat is het beste advies dat hij jou gegeven heeft? Of wat heb je van hem geleerd?
Hij heeft me een hoop dingen van de Bijbel geleerd. He, dat is onze bron van wijsheid. En ik denk dat een van de belangrijke dingen is je zonde aan het licht brengen. En dat betekent zoveel als. En ik hoorde dat een keer in een podcast van jullie terugkomen. Iemand, een dame, die vertelde van, hey, voor mij was het heel fijn om dingen op tafel te leggen en nu kan ik er makkelijker over praten. Ik weet niet wie dat was, maar.
Ik zit ook te denken, die nou praten, ja, doet het niet toe,
nou,
sorry.
Die praten heel makkelijk daardoor over haar verleden. En dat is eigenlijk een beetje een Bijbels principe van dingen aan het licht brengen. Betekent dat het niet meer in het duister zit. Want in het duister kan het alleen maar erger worden, zeg maar. En in het licht, Ja, dan is het exposed, dan is het eruit. En dat helpt. Dus het helpt om over dingen te praten, over je uitdagingen te praten en dat soort dingen.
Michiel van der Weert, dankjewel. Dit was Pepers en Pegels, een podcast van Bunny. De redactie was in handen van Joep Verwerda, de techniek en montage door Robert Huske. Mijn naam is Sjors Verwerda. Bedankt voor het luisteren en maak er wat moois van.